openen vanmiddag Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en wel in de brief die Paulus heeft geschreven aan die van Korinthe. 1 Korinthe, daarvan het 12e hoofdstuk en uit het 12e hoofdstuk vers 12 tot en met vers 27. Dus we lezen met elkaar 1 Korinthe 12 vanaf het 12e vers tot en met vers 27.
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Want wij ook alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien dan de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is hij daarom niet van het lichaam. En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet, is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, en iegelijk van dezelf in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet voor nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet voor nodig. Ja, veel eer. De leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet voor nodig. Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan hetzelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder.
Geliefde gemeente, we hebben verschillende malen vanmiddag gezongen over de kerk. Over de kerk van de Heere. Melanchthon, de grote reformator, heeft een metafoor, een fabel uitgedacht. Dat gaat over het leven van de kerk. De kerk is als het ware in die metafoor een groep honden. Het is niet zo'n fraai beeld, maar het is wel een beeld dat wat meer duidelijk maakt wanneer we ermee doorgaan met dit beeld. Want die groep honden, die roedelhonden, die bevinden zich te midden van de wolven. En die wolven maken zich zorgen over die al maar groter wordende groep honden. Die roedel breidt zich uit. En daarom, zo zegt Melanchthon, besluiten die wolven op enig moment om een spion te sturen te midden van die roedel met honden. Een spion die polshoogte moet nemen. Die moet kijken waar de zwakke plekken zich bevinden. En die vervolgens moet rapporteren aan de roedelwolven hoe het voor ligt binnen de groep van de honden. Zo gezegd, zo gedaan. Er wordt een spion op uitgestuurd, te midden van de honden, komt op enig moment weer terug en brengt rapport uit. En, zeggen de wolven, wat hebt u ontdekt, spion? Wel, zegt de spion, het valt allemaal wel wat mee. Er zijn heel veel honden, inderdaad. Ze zijn groot in getal, maar ze zijn allemaal verschillend. Grote honden, kleine honden, ja vooral die kleine hondjes, die blaffen hard en zijn bijterig. Maar wolven, wees maar gerust, ze bijten vooral naar elkaar. Ze zijn zo druk met elkaar, beste wolven, dat ze als het ware geen oog hebben voor ons. Denk dat we van die honden niks te vrezen hebben, zo zegt de spion. Gemeente, u begrijpt welke boodschap hierin opgesloten ligt. Het gaat hier over kerkelijke verdeeldheid. Dat we inderdaad elkaar soms kunnen verbijten onderling. Dat er zoveel verschillen zijn, zoveel kerkverbanden, zoveel gemeenten en kerken. Ja, dat de vijand misschien wel lacht en misschien wel wrijft in zijn vuistje. En misschien ook wel lacht in zijn vuistje. Daar hebben we niks voor te vrezen. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, die kerk. Gemeente, vanmiddag zal het gaan over de kerk van de Heer. Ja, vanmiddag zal alle nadruk leggen op de kerk van de Heer. En we hopen ook op de koning van die kerk, wanneer we stilstaan bij zondag 21. Dat is een grote zondagsafdeling, die valt uiteen in driemaal een vraag en driemaal een antwoord. Maar we hopen het wel met het licht van de Heilige Geest te overdenken met elkaar. Zondag 21, en laten we die zondagsafdeling nu eerst met elkaar gaan lezen, zoals die voor ligt. Begin in vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in eenigheid des waren geloofs, en van den beginnen der wereld, tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en eeuwig zal blijven. Vraag en antwoord 55, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot slot vraag en antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde, dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Het is een grote zondagsafdeling, daarom zal deze zondagsafdeling vanmiddag ook leidend zijn. We zijn de laatste weken gewend om ook Gods woord erbij te openen en een gedeelte daaruit te behandelen. Vanmiddag wil ik leidend laten zijn, de catechismus zoals die nu voor ligt. We letten onder het thema, de kerk is Gods werk, op drie gedachten. Eigenlijk zijn er drie kernwoorden vanmiddag. Allereerst het woord vergadering. Want we hebben met elkaar gelezen in vraag en antwoord 54, dat de Heere een kerk bijeen vergadert. Vergadering. In onze tweede kerngedachte letten we op vereniging, want we lezen hoe de Heere ook een kerk verenigt. Ze vormen een gemeenschap, een vereniging. Vraag en antwoord 55. En dan gaat het tot slot in vraag en antwoord 56 over vergeving, want daar gaat het over de vergeving van de zonden. Daar wil ik vanmiddag kort in zijn, want zondag 23 vraagt daar afzonderlijk aandacht voor. En we hopen bij leven en welzijn daar dan uitvoeriger bij stil te staan. Dus in onze laatste gedachte zijn we vanavond wat korter. De eerste en tweede gedachte hopen we wat verder uit te werken. Dus drie kerngedachten. Vergadering, vereniging, vergeving, alles onder het thema, de kerk is Gods werk. Korte terugblik op de vorige keer. Toen hebben we aan de hand van ons leerboek stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest. We hebben stilgestaan bij zijn persoon, bij zijn wezen, bij zijn eigenschappen, bij zijn werkzaamheden. En nu, aan de hand van ons leerboek, worden we bepaald bij die andere geloofsbelijdenis die we zojuist ook hebben horen voorlezen. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Misschien vindt u dat een bijzondere overgang, wanneer we de overgang maken van het werk van de Heilige Geest naar de kerk. Maar geliefde gemeente, de kerk kan niet zonder de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die roept. De Heilige Geest is het die mensen bekeert. De Heilige Geest is het die een kerk bijeen vergadert en verzamelt. De kerk kan niet zonder de Geest. En daarom is die overgang van zondag 20 naar 21 eigenlijk wel een heel voor de hand liggende overgang. Want het werk van de Heilige Geest wordt nu als het ware verder toegelicht, uitgebreid, belicht. En dan klinkt het in vraag 54, wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Ja, de voorgaande keren hebben we gehoord dat er een geloof is in God de Vader. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En in de Heilige Geest vorige week. Maar nu gaat het niet om geloven in. Wij geloven niet in de kerk. Wij geloven van de kerk. Wij geloven de kerk. Wij geloven dat de kerk bestaat, dat de kerk er is, ook in 2025. Wat is dan die kerk? Wel, gemeente, laten we meteen maar heel duidelijk zijn, het is niet een kerkgebouw. In het Nieuwe Testament gaat het meer dan 100 keer over de kerk, maar geen enkele keer gaat het over een kerkgebouw. Dus jongens en meisjes, dit is niet de kerk, die preekstoel, die muur hier achter mij is niet de kerk, die muur om jullie heen is niet de kerk. Ook al zeggen we dat wel, we gaan naar de kerk, was de temperatuur aangenaam in de kerk, wie heb je gezien in de kerk, als het in de Bijbel gaat over de kerk, wordt niet bedoeld het kerkgebouw. Wat wordt er wel bedoeld als het gaat om de kerk? Wel, als de Bijbel spreekt over de kerk, dan gaat het altijd over mensen van vlees en bloed. Over mensen. Over mensen die gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus. Dat allereerst. Maar nog vaker in het Nieuwe Testament. Mensen die gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus, maar die vervolgens ook samenkomen als kerk. En inderdaad, dat kan in een kerkgebouw, maar dat kan evengoed ook in een woonkamer, huiskamer of kelder. Dus wanneer het gaat over de kerk in Bijbelse zin van het woord, gaat het altijd over mensen zoals u, jij en ik. Maar in het bijzonder hen die door God gekocht zijn, door het bloed van de Heer Jezus, daar hopen we zo meer van te horen, en die ook samenkomen in een gemeenschap, dat is de kerk. Met een hoofdletter. Maar dan gaan daar wel een aantal woorden aan vooraf, en het is belangrijk om die ook te overdenken met elkaar. Er wordt allereerst gesproken over de heilige kerk, bijvoeglijk naamwoord heilige. Betekent dat, gemeente, dat die mensen die samenkomen heilig zijn? Dat die kerk die samenkomt heilig is? Zoals we hier staan, zoals we hier zitten, weten we helaas wel beter. Dat is heel verdrietig, maar de kerk is niet heilig. Met alle misbruiksschandalen die er soms voor het daglicht komen. Met alle zaken die er soms in een kerk kunnen spelen. Met alle zonden die soms aan onze handen kunnen kleven, ook als kerkmensen, moeten we het eerlijk belijden. De kerk is niet heilig in daadwerkelijke zin van het woord. Nee. Ik moest denken aan Jacob. Als die staat voor die oude Isaak. En dat Isaak het zegt. Ik hoor wel Jacob's stem, maar ik voel Esau's handen. Wees eens eerlijk, gemeente, is het vaak niet zo gesteld met ons dat we wel spreken als een Jacob. Maar dat onze handen zijn als een Esau. Dat het allemaal niet overeenkomt met wat we belijden. Het is erg, maar laten we maar eerlijk zijn. We moeten het vaststellen tot onze schaamte. Wij zijn niet heilig. Waarom dan toch een heilige kerk? Jongens en meisjes, een voorbeeld voor jullie. Jullie hebben misschien wel zondagse kleren. Die draag je misschien wel op dit moment. Nee, daar ga je niet mee spelen, de weilanden en de bossen in. Die kleren, die hou je apart voor de zondag. Papa en mama zeggen, die zijn voor de zondag. Daar ga je niet mee spelen door de sloten en over de straten. Daar mag geen winkelhaak in komen, dat moet schoon blijven, want dat hebben wij speciaal gereserveerd, dat hebben we bestemd voor de zondag, die zondagse kleren. Prachtig, mooie gedachte. Nu, zoals die kleren, jongens en meisjes, bestemd zijn voor de zondag, zo is die kerk nu bestemd voor de Here. Apart gezet voor de Here. Gericht op de Here. Gereserveerd. In de meest diepe zin van het woord. Gereserveerd voor de Here. Heilig. Apart gezet. Afgezonderd. Ze is niet alleen heilig. Ze is ook algemeen. Dat betekent, gemeente, dat de kerk niet beperkt wordt door een bepaalde bevolkingsgroep of bepaalde personen. Nee, de kerk bestaat niet alleen uit Abraham, zelfs niet uit zijn nageslacht, zelfs niet alleen uit Israël. Nee, de kerk is zo algemeen dat het landsgrenzen overstijgt. En ik heb, toen ik thuis de preek voorbereidde, opgeschreven, de kerk is kleurenblind. Ten diepste bestaan er geen huidskleuren binnen de kerk. Die vallen weg. Zij is algemeen. Zij is kleurenblind. Zij gaat over grenzen heen. Ja, zij is ook christelijk. Daar hoop ik zo wel iets meer over te zeggen. Maar zij is het eigendom van Christus. Zij is gericht op Christus. Zij is apart gezet door hem, voor hem. En voordat we dan verder gaan naar het antwoord, gemeente, dan wil ik ook enkele misstanden benoemen die er kunnen leven als het gaat over de kerk. Allereerst kunnen wij de kerk overschatten. Hoe doen we dat? Door bijvoorbeeld, zoals de kerk van Rome, te zeggen, wij zijn de enige ware kerk. In Rome zeggen ze de Una Sancta. De enige heilige ware kerk. Wij zijn de kerk. Maar u voelt wel met mij aan dat we maar niet te veel naar Rome moeten kijken. Nee, dan kunnen we ook wel binnen de grenzen van Nederland blijven. Want ook binnen de grenzen van ons land kan er zomaar een gedachte heersen in een of ander kerkverband. Wij zijn de ware kerk. Gemeente, u begrijpt met mij, dat is een gevaarlijke gedachte. Heel gevaarlijk. Wij mogen nooit zeggen, des Heren, tempel zijn deze. Mag niet. We kunnen de kerk dus overschatten. Jawel, maar wij kunnen de kerk ook onderschatten. Hoe doen we dat? Wel, dat gebeurt in de wereld om ons heen. Dat de wereld zegt, ja, de kerk heeft zijn beste tijd gehad. De kerk, daar blijft niks van over. Wacht maar een poosje, dan zul je zien dat ze uitsterft. De kerk heeft compleet gefaald in haar taak, want er zijn oorlogen en er is hongersnood en er zijn ziekenhuizen en er worden graven gedolven. De kerk heeft totaal gefaald in haar missie. Die kerk, nog een klein poosje, dan is ze van het toneel verdwenen, van het wereldtoneel. Dan wordt de kerk onderschat. Maar de kerk wordt ook onderschat, gemeente, en dan maken we de cirkel wat smaller. Door mensen die zeggen, op een geestelijke manier, ja, de kerk is er dan nog wel. Er gaan nog wel wat mensen naar die kerk, daaraan de kerkbuurt en andere plaatsen, binnen Sliedrecht of daarbuiten. Maar de kerk is ten diepste geesteloos, dood in de pot. En daarom verenigen we ons maar in een huiskamer of een woonkamer en gaan we wat oude schrijvers met elkaar lezen. Gaan we kerk houden in onze huiskamer en woonkamer, want dat instituut kerk, ja, dat is alleen maar geesteloos. Gemeente, begrijp mij goed, ik hou van de oude schrijvers. Ik kan eerlijk met Luther zeggen dat mijn meeste vrienden al overleden zijn. Want ze staan op mijn boekenplank. Willem Theelink, Abraham Hellebroek, Bernardus Smijtengeld, Thomas Boston, Andrew Gray, Thomas Menton, John Owen, het zijn mijn vrienden. Echt. Maar wij mogen nooit zeggen dat de waarheid in de kerken van ons land niet meer wordt verkondigd. En dat alleen de oude schrijvers uit ver vervlogen tijden alleen de waarheid nog maar in pacht hebben. Echt niet. Daar doen we de kerk mee tekort. Nee, daar doen we de koning van de kerk mee tekort. Die het gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat zei die koning van de kerk vervolgens? Ik ben met u. Wat zei die koning van de kerk? Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Dus er zal altijd een kerk blijven. We mogen haar dus ook niet onderschatten. Hoe kunnen we dat nog meer doen? En dan gaan we zo ook naar het antwoord. We kunnen de kerk ook onderschatten, gemeente, door ons niet betrokken te voelen op de kerk. Dat je zegt, ja, ik ga zondag wel 2 keer naar de kerk. Heel goede gewoonte. We hopen eraan vast te houden met elkaar. Maar voor de rest ben ik niet betrokken op de kerk, voel ik me er ook niet verantwoordelijk voor. Ook dan onderschatten we de kerk in de Bijbelse zin van het woord. En dan gaan we naar het antwoord. Wat gelooft u van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dat de Zoon van God, ja, daar moeten we meteen al een streep onder zetten. Gemeente, het is de Zoon van God, het is Christus, die uit het menselijke geslacht een kerk bijeen vergadert. De kerk is van hem. Ik zeg dat wel eens. In mijn eigen gemeente ben ik bezig met een prekenserie over, maar eigenlijk bent u niet mijn eigen gemeente. Hoe lief ik u ook gekregen heb. Echt. Maar de gemeente is van mijn zender. De gemeente is niet van mij. Ook al voel ik me zeer verbonden inmiddels al met u. Nee, de gemeente is van Christus en Paulus zegt in Handelingen 20 dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed die kudde Gods heeft gekocht. Het heeft hem zijn bloed gekost. Het heeft hem zijn leven gekost. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Het is zijn gemeente. De kerk is van Christus. Betekent dat, gemeente, dat iedereen hoofd voor hoofd door Christus is gekocht? Ja, ik zou nu heel graag ja zeggen, maar dat is niet Bijbels. Dat Christus zijn kerk heeft gekocht met zijn eigen bloed betekent niet dat we allemaal hoofd voor hoofd, hart voor hart, ziel voor ziel delen in het heil van Christus. Hoezeer we het elkaar ook gunnen. Hoe moeten we het dan zien, gemeente? Neem maar heel eenvoudig in gedachten, ouderen en jongeren, het beeld van een korenveld. Een korenveld. Wij noemen dat een korenveld omdat er koren op groeit. Niet waar? En wij weten allemaal heel goed dat het niet allemaal koren is, want er is ook veel stro en kaf bij. Maar wij spreken van een korenveld. Zo spreken we ook over de kerk. Terwijl inderdaad ook in de kerk kaf en koren is. Stro. 5 dwaze maagden, de fariseeën, een Judas. We zouden door kunnen gaan, gemeente. Ook binnen de kerk zijn er ook onwedergeboren mensen. Er is ook kaf onder het koren, hoe verdrietig en hoe ernstig dat ook is. Maar in wezen heeft Christus zijn kerk gekocht. Waaruit? Hoe vergadert hij die kerk? Ja, uit het ganse menselijke geslacht. Overal vandaan. Het zou ook niet best zijn, gemeente, wanneer we een grote wereldbol erbij zouden nemen. En we zouden dan Europa opzoeken. En binnen Europa zouden we Nederland opzoeken. En binnen Nederland zouden we het kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken opzoeken. Dat kan niet. Dat mag niet. Nee, Christus vergadert zijn kerk uit het ganse menselijk geslacht, uit alle windstreken, uit alle volken, naties en tongen zal een schare samengebracht worden die niemand tellen kan. Ja, hoe wordt het hier genoemd in het antwoord? Een gemeente. Dat gaat terug op het Bijbelse woord, het Griekse woord ecclesia. Ek betekent uit. Kaleo, dat is het werkwoord, betekent roepen. De kerk, de gemeente, is door God geroepen. Ja, ze is uit het menselijk geslacht, uit de wereld geroepen. Adam, waar bent u? Adam, waar zijt gij? Zacchaeus, kom uit die boom, ik moet vandaag in uw huis zijn. God roept, gemeente. God roept. Wilhelmus Abrakel heeft het gezegd, wanneer een dominee spreekt, dan is dat ten diepste niet de stem van de predikant, maar dan klinkt daarin ten diepste de stem van God. En toen ik het las, toen heb ik opnieuw gedacht, wat een grote verantwoordelijkheid dragen we toch. Ik doe mijn werk met liefde, oprecht. Ik hoop ook dat u dat mag merken. Maar wat een grote verantwoordelijkheid om de stem van de allerhoogste heilige God te zijn. Om u, jou, maar ook mezelf elke keer weer te roepen. Wat een verantwoordelijkheid, wat een zaak. En waar worden we dan toegeroepen? Elke zondag weer opnieuw, elke keer weer opnieuw, tot het eeuwige leven. Zo staat het in antwoord 54 beschreven. Ja, zegt u, maar er staat een woordje achter, daar krijg ik buikpijn van. Tot het eeuwige leven uitverkoren. En die uitverkiezing, dat is voor mij als een, ja, als een muur waar ik als het ware op stuk loop. Ik kan er niet doorheen zien en ik kan er ook niet overheen zien. En ik loop daarmee of ik wel uitverkoren ben. Gemeente, met alle respect gesproken, als we dat denken, dan lezen we het antwoord niet goed. Want hier wordt de uitverkiezing nu juist ter sprake gebracht. Niet om u af te schrikken en om jou bang te maken. Maar hier wordt de uitverkiezing nu juist genoemd tot troost. Tot bemoediging. Want als er geen uitverkiezing was, gemeente, dan had dominee de Jong zijn zwarte pak wel aan de kapster kunnen hangen. Hadden we niet meer samen hoeven komen, kunnen we nu wel amen zeggen, we hebben het vaker gezegd, dan kan dit prachtige kerkgebouw in de verkoop. Juist omdat er een uitverkiezing is, mogen we preken. Juist omdat er een uitverkiezing is, mogen we roepen. Juist omdat er een uitverkiezing is, mogen we zondag aan zondag naar de Bethelkerk komen en thuis afstemmen op deze dienst, of vanaf welke plaats dan ook. Juist omdat er een uitverkiezing is. Hoe verkiest de Heere dan, gemeente? Hoe roept de Heere dan? Wel heel duidelijk door zijn geest en woord, zegt de Heidelberger, terecht op grond van Gods schrift. Door zijn geest en woord. Gemeente, het gaat erom dat wij in de kerk Bijbels zijn. en dat er Bijbels wordt gepreekt. Dat het woord in onze diensten centraal staat en blijft staan. Er was een keer een interview met een christelijk iemand en aan diegene werd gevraagd waarom er een kerk is. En toen gaf diegene het antwoord: de kerk is er vanwege de gemeenschap. De kerk is er om zaken met elkaar te delen. En de kerk is er om voor elkaar te zorgen. Dus gemeenschap, zaken delen met elkaar en voor elkaar zorgen. Gemeente, volgens mij hebben wij daar in Sliedrecht Waardhoven voor. En Parkzicht. Maar niet de kerk. Niet de kerk. De kerk is er allereerst en allermeest om Gods eigen woord. Het woord waar de Heere zich van bedient. Het woord waar de Heere zich mee bedient. Waar de geest zich aan wil paren. Dat woord, ja, dat mensen levend maakt. Opnieuw geboren doet worden. Roept, trekt, zalig maakt. Voedt, onderhoudt. Dat woord, gemeente, daar moeten we aan vasthouden. Het is God, het is Christus die zich bedient door dat woord. En zich zo een gemeente vergadert. Hoe? In eenigheid van het ware geloof, zegt het antwoord. Nee, dat betekent niet dat iedereen op dezelfde manier bekeerd wordt. Maar het betekent wel dat iedereen als het ware dezelfde kruispunten oversteekt. Dat wanneer je met iemand spreekt van een andere plaats, misschien wel ver over onze grenzen heen, dat er soms wel geestelijke herkenning wordt geproefd. Ik was net in een schooltje in Barendrecht. Daar komt de hersteld hervormde gemeente samen van Barendrecht. Dan proef je eenheid. Het gebouwtje had ook geen kerkmuren, want het was een school. Maar je proeft ook geen kerkmuren. Die zie je daar niet. Er is eenheid, er is geestelijke herkenning. Zo is het, gemeente. Geestelijke herkenning als het gaat om de zaken van het geloof. Dan herken je elkaar, dat voel je, dan is er verbinding als het ware. Ja, wat zegt de Heer in Jeremia 32? Ik zal hen geven eenderlei hart en eenderlei weg. Als het goed is, horen we dan dezelfde stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En wat er op die manier iets van de herkenning geproefd. En die gemeente wordt nu vergaderd, zo zeggen de opstellers, van de beginnen der wereld tot aan het einde. Het begint al in Genesis 4. Dan lezen we dat men de naam van de Heere begint aan te roepen. Dat was een eerste vorm van samenkomen, zouden we zeggen. Een hele primitieve vorm van samenkomen. Men begon collectief met elkaar de naam van de Heere aan te roepen. Maar tot aan het einde van de tijden, tot op de jongste dag, zorgt de Heer ervoor dat hij zijn gemeente, zijn kerk, vergadert. Ja, vergadert, beschermt en onderhoudt. Ja, want die kerk wordt wel aangevallen. Die kerk wordt wel bestreden. Die kerk wordt ook wel aangevochten. Inderdaad door, wat zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze? Inderdaad door wrede wolven. Soms heel wrede wolven. Ik kreeg een mailtje in de afgelopen week van een zuster die daar een bijlage bij had gevoegd. En dat ging over de kerk in de verdrukking in China. Daar worden op dit moment allemaal camera's geplaatst in kerkgebouwen. En dan niet opdat het woord zijn loop hebben zoals wij dat gewend zijn. Maar camera's met gezichtsherkenning. En als het de staat niet welgevallig is, dan wordt de predikant van de kansel gehaald, gevangen genomen, gevangen gezet. En ze beginnen de diensten met een lofzang op de keizer. Moeten we eens voorstellen, gemeente. Dat je na het fotum en groet moet zeggen, we zingen nu eerst van de keizer. Of we zingen nu eerst een lied voor koning Willem-Alexander. We zingen eerst het Wilhelmus. Het gebeurt in China. Men is verplicht om eerst een lied te zingen voor de keizer, die daar als een godheid wordt vereerd. Maar de kerk wordt verdrukt. De kerk wordt onderdrukt. Maar de Heere, zo zegt het slot van het antwoord, beschermt en onderhoudt. Want weet u wat er ook in dat artikel stond?
dat de kerk in China nu juist groeit. Ze breidt zich uit. Ze wordt allemaal groter. De Heere gemeente gaat door met zijn kerkvergaderende werk. En dan tot slot, de Heere vergadert, beschermt en onderhoudt. Ja, en dan zegt ons leermoek. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Daar zal het zo meteen over gaan in onze tweede gedachte. Maar hier gaat het nu om, gemeente. Een levend lidmaat te zijn. We ronden onze eerste gedachte af. We moeten ook door, zie ik. Hebben wij de kerk lief? Die vraag zou ik u en mezelf ook willen stellen. Hebben wij de kerk lief? Het gebeurt wel eens, en ik zeg dat met verdriet, dat mensen soms de kerk waarin ze gebakerd zijn achterlaten en dan soms ook gaan trappen tegen zo'n kerk. Maar gemeente, wanneer daar nog een leer wordt gebracht die overeenkomstig de schriften is, laten we dan nooit trappen tegen zo'n kerk, laten we nooit met modder gooien. Maar laten we op een waardige manier spreken, ook over de kerk die we achter ons hebben gelaten. Cyprianus, een kerkvader uit de derde eeuw na Christus, Cyprianus heeft de kerk vergeleken met een moeder. Hij zei, wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Nu beschouw de kerk maar als moeder. En de moeder heeft gebreken. Mijn moeder zal ook haar gebreken hebben. Maar ik zal de gebreken van mijn moeder nooit naar buiten brengen. Echt niet. Heb ik helemaal geen behagen in. Heb ik geen behagen in. Want ze is mijn moeder, ze blijft moeder. Laten we daarom ook waardig over de kerk spreken, gemeente. Want de kerk is Gods werk. We gaan naar vraag en antwoord 55. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Het gaat hier over gemeenschap. Dat betekent dat mensen bepaalde zaken gemeen hebben met elkaar. Dat ze die zaken overeenkomen met elkaar. In die zaken overeenkomst vertonen. En dat ze ook een eenheid vormen. Er wordt inderdaad vaak gezucht onder kerkelijke verdeeldheid. En dat is ook terecht een punt van zorg. Ik heb u tijdens de prekenserie van Nehemia ook gewezen op het boekje dat jaren geleden uitkwam. Met als titel 10 keer gereformeerd. Dat is ook zorgelijk dat er zoveel kerken zijn. Maar in essentie, gemeente, in wezen is de kerk één. Ondanks al die kerkverbanden. Ondanks al die kerkmuren is er ten diepste in wezen maar één kerk. En die kan net zo min verbroken worden als dat Christus eigen lichaam verbroken is. Niet. En dat is nu een gemeenschap, zo zegt ons gedeelte, van heiligen. Betekent dat Roomse heiligen? Of de heiligen die al juichen voor Gods troon? Gaat het over mensen die smetteloos en zondeloos door het leven gaan? Nee, gemeente, het gaat hier over heiligen in de Bijbelse zin van het woord. Petrus en Paulus hebben er zo over geschreven, geroepen heiligen. Zij die geroepen zijn door de Heere en die door het werk van Christus heilig geworden zijn, bij God vandaan. Gemeenschap der heiligen. Dat is zo'n aangelegen punt, gemeente. Dat is zo'n belangrijke gedachte, dat de Bijbel daar nu heel veel beelden voor gebruikt. In het Oude Testament 3 beelden. Het beeld van een bruid. Het beeld van een wijngaard. Het beeld van een kudde. We hebben ervan gezongen. En in het Nieuwe Testament wordt dat uitgebreid met beelden van een gebouw, van een tempel, van een huis. Het beeld van een huisgezin. Het beeld van een koninkrijk. En ook het beeld van een lichaam. Dat is uniek in de schrift, in het Nieuwe Testament. We komen het beeld van het lichaam niet tegen in het Oude Testament. Die andere beelden komen we wel enigszins nog tegen in het Oude Testament. Verwijzingen daarnaar. Het beeld van een lichaam, dat is exclusief vindbaar. Alleen daar vindbaar in het Nieuwe Testament. En we hebben ervan gelezen. 1 Korinthe 12. En wat zegt de Heidelberger dan over die gemeenschap van de heiligen? Over dat lichaam waarvan Christus het hoofd is en de leden de ledematen? Eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dat is het eerste in antwoord 55. En dan gaat het er ook over om de gaven, de ontvangen gaven, tot nut en tot zaligheid van de andere leden aan te wenden. Dat is prachtig, gemeente, dat is rijk. Maar wij moeten wel beginnen bij het eerste. Ik ben er heel dankbaar voor dat de Heidelberger ook begint bij eerstelijk. En dat hij niet begint bij het tweede. Het gaat allereerst om de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. En daarna gaat het over het besteden van de gaven. Als het dan gaat om dat eerste gedeelte van antwoord 55... moeten we ook die volgorde laten staan? Dan moet het allereerst gaan om de Heere Christus. En daarna over al zijn schatten en gaven. Ik ben bang dat wij geneigd zijn om het om te draaien. Er was een keer een predikant die een bezoek bracht bij een zuster uit zijn gemeente. En die zuster die vertelde van alles wat de Heere gedaan had in haar leven. Leiding van de Heere. Uitreddingen door de Heere. De predikant luisterde zo'n half uur lang. Daar had hij het geduld en de kracht voor gekregen om die vrouw uit te luisteren een half uur lang. Maar na dat half uur vroeg die predikant aan haar: is dit alles wat u met mij wilde delen? Of wou u nog meer met me delen? En toen zei die zuster: ja, dit is alles wat ik met u wilde delen. En toen vroeg die predikant: maar waar is nu het lam ten brandoffer? Voelt u, gemeente? De schatten en de gaven, ze mogen ertoe doen. Begrijp me goed. Maar als er niet meer is dan aangenaam gekerkt te hebben. Als er niet meer is dan aangenaam gezongen te hebben. Als er niet meer is dan af en toe een traantje weggepikt te hebben of met instemming geluisterd te hebben, gemeente, dan is het niet genoeg. Hoe waardevol ook. Het gaat allereerst om Christus. En dan volgen ook zijn schatten en gaven. Ja, want Christus trouwt wel in gemeenschap van goederen met u, hoor. Christus trouwt niet met zijn bruid op huwelijkse voorwaarden. Van dit wel en dat andere niet. Nee, als de Heer Jezus zijn bruid trouwt, gemeente, trouwt hij in gemeenschap van goederen? Denk maar aan Rut. Alles viel haar ten deel. Boas heeft echt niks achtergehouden. Geloof ik niks van. Boas heeft gezegd: al het mijn is het uwe, Rut. Alles is voor jou. Hij heeft de zaak voleind. Eerst Christus, dan zijn schatten en gaven. Wat zijn dan die schatten en gaven? Hoe moeten we dat zien? Gemeente, ik noem u er enkele. De gerechtigheid van Christus. Dat we door zijn werk recht voor God kunnen staan en recht voor de Heere kunnen verschijnen. De gerechtigheid van Christus. Als dat geen schat is. Een andere schat, jongens en meisjes. Vrede. Vrede in je geweten. Misschien hebben we dat wel eens, dat we onrust voelen in ons geweten, omdat we tegen de wil van de Heere zijn ingegaan. Misschien ervaren we het wel, dat het niet vlak ligt tussen hem en onze ziel. Wel, gemeente, één van de schatten en gaven van Christus is vrede en rust in het geweten. Mag ik nog één noemen? Wijsheid. Wijsheid om de kerk te leren hoe zij wandelen moet. Psalm 25. Wijsheid en raad. Het komt voort uit de schatkamer van Christus. Het zijn schatten en gaven bij hem vandaan. Maar, ja, dan mogen we, wanneer we deel hebben aan het werk van Christus, ook die gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gebruiken. Gewillig, vrijwillig en met vreugde. Denk maar aan Mozes. Grote opleiding gehad, kinderen. Aan het hof van Egypte. Onderwezen in moeilijke talen, onderwezen in de wetenschap. De rode loper werd voor hem uitgerold, grote banketten. Er wordt zelfs gezegd dat hij de troon van Farao had kunnen overnemen. Dat was allemaal voor hem weggelegd. Mozes heeft ook echt wel gaven van de Heere gekregen. Maar hij heeft die gaven niet besteed in de wereld. Hij heeft die gaven besteed aan het koninkrijk van God. Nu, wat zijn dan die gaven aan het eind van de tweede gedachte? Ja, gemeente, u begrijpt, dat zijn ook veel zaken die we dan zouden kunnen opnoemen. Maar misschien is er wel iemand in de kerk die de gave heeft van het gebed. De gave van het gebed, waardoor we een ander kunnen opbouwen. Misschien hebt u van de Heere wel gekregen de gave van het woord, waardoor u een ander kunt stichten. Maar het kan ook zijn dat u in het kerkelijke leven, en ik bedoel dat niet gemakkelijk en niet goedkoop, dat weet u inmiddels ook van mij, maar dat u ook gaven heeft gekregen om werk te doen met uw handen. Heel eenvoudig, ik moest denken aan Aholiab en Bezaleel, mannen die vakmanschap oefenden met de handen en die geroepen werden om de tabernakel van de Heere te bouwen. Daar werden ze opzichter van. Die taak kregen zij. En ik bedoel dat nogmaals gezegd niet plat of goedkoop, alsof we de handen altijd maar uit de mouwen moeten steken. Nee, het begint bij Christus, bij zijn schatten en gaven. Maar vervolgens moeten de gaven die we van hem gekregen hebben wel worden aangewend. En dat kunnen heel veel gaven zijn, gemeente. Belijdeniscategezanten. Dat kunnen heel veel gaven zijn. Die je ook als belijdend lid, die onlangs ja hebt gezegd hiervoor in de kerk, die je ook als belijdend lid mag aanwenden tot opbouw van de gemeente. Ja, tot zaligheid van anderen. Gemeente, ik haast me naar mijn laatste gedachte. Het moet ook allemaal verwerkt worden. We gaan tot slot naar vraag en antwoord 56. Vergeving. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En dan gaan we het antwoord bij langs. Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken. Daar staat een komma, ik pauzeer daar. Het gaat hier om des genoegdoens van Christus wil. Wat betekent dat? Wel, gemeente, dat betekent dat Christus heeft genoeg gedaan. Hij heeft genoeg gedaan en dat hij met eerbied gesproken ook echt genoeg heeft gedaan. Er hoeft niets meer bij, er kan niets meer bij, er mag niets meer bij, er moet ook niets meer bij. Denk nog even aan Boas. Boas ging naar de poort van Bethlehem. Boas heeft daar het recht laten zegevieren. Boas heeft daar naar het recht gelost. Wat was Rut toen? Jongens en meisjes, wat was Rut? Rut was thuis, want Naomi had gezegd, zit stil, wacht, want die man zal niet rusten. Rut, zit stil, jij hoeft niks meer te doen. Boas zal al het werk gaan doen. Gemeente, voelt u het? Om des genoegdoens van Christus. Van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard. Ja, ik heb hier een poosje over nagedacht, gemeente, maar wij kennen nog geen fractie van onze zonden. Nog geen fractie. David zegt het, Psalm 40, mijn ongerechtigheden zijn meer dan de haren op mijn hoofd. Zonden, gemeente, daar kennen wij maar een fractie van. Echt. En dan ook mijn zondige aard. Ja, dominee, maar als je dan toch in Christus geheiligd bent en hij heeft betaald voor je zonden, dan is toch die zondige aard een gepasseerd station. Daar hoef je dan toch geen aandacht meer aan te geven en zeker toch ook geen aandacht voor te vragen. Zondige aard, dat laten we toch achter ons wanneer we geheiligd zijn in Christus en het eigendom geworden zijn door hem. Ik wilde wel dat het waar was, gemeente. Maar Gods kind ervaart juist dat hij een zondige aard heeft waartegen hij levenslang te strijden heeft. Ik zat er van de week nog bij een broeder en toen ging het er nog over. Toen zei ik tegen die broeder, hij is bijna 90, maar wordt het dan niet minder, broeder? Wordt het dan niet minder bij het klimmen van de jaren? Nee, zei hij, wordt niet minder. Echt niet, het wordt niet minder. Jawel, bij God vandaan, bij Christus vandaan, is die bruid geheiligd. Volkomen rein, smetteloos wit. Maar bij de ondervinding van Gods kind, gemeente, is het een dagelijks zuchten met Paulus. Ik, ellendig mens. Echt. Die stand groeien we nooit bovenuit. En nu die de Heer heeft liefgekregen, kan dat bevestigen vanmiddag. Mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Maar wanneer de Heer nu vergeving schenkt, dan wil hij dat nimmer meer gedenken. Maar dan wil hij uit genade, daar is niks van mij bij. Uit genade, de gerechtigheid van Christus. Ja, wat staat er? Schenken. Dus wij pakken het niet. We nemen het niet. Wij roven het niet. Wij stelen het niet. Het wordt ons geschonken. Kind van God. Het komt bij God vandaan. Het wordt van Christus gegeven. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. En we hebben het vaker gezegd en ik herhaal het nog een keer. Een heilzame herhaling kan geen kwaad. Wat kan Gods kind beven voor die grote Godsontmoeting? Die grote witte troon. Wanneer de boeken open zullen gaan. Wanneer we voor God moeten verschijnen. Door de doodsjordaan moeten gaan. En verantwoording moeten afleggen van al onze woorden, gedachten, werken, verlangen en begeerten. En ook al datgene wat we hadden moeten doen. Maar gemeente, wanneer God in Christus ons vergeving schenkt van zonden, dan komt Gods kind ten diepste niet in dat gericht. Dan zal er geen beschuldiging worden ingebracht tegen de uitverkorenen van God. En ik heb het op Urk wel eens zo gezegd. Dan wordt als het ware door die hele waslijst van zonden en al die ongerechtigheden een bloedrode streep gehaald. Opdat het niet meer te zien zal zijn. En inderdaad, als we verloren zullen gaan, zullen we op 1000 vragen geen antwoord hebben. Maar tegen Gods kind wordt gezegd, kom in, gij gezegende van de Vader, in het koninkrijk, het welk ik voor u bereid heb. Geliefde gemeente, we gaan voorlopig uit elkaar en we hopen elkaar bij leven en welzijn na de vakantie weer te ontmoeten. Maar de Heere geven dat we heel persoonlijk dit mogen kennen. Levend lidmaat te zijn van de kerk, daar gaat het om. Het gaat er niet om dat we in de kaartenbak staan of in Scipio of waar dan ook. Nee, dat we een levend lidmaat van de kerk mogen zijn. Levend gemaakt door de Heilige Geest. En dat we nu mogen weten van de vergeving der zonden. Opdat we het mogen zeggen en mogen zingen met David. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven.